er nu niet aan omdat we het zo warm hebben, maar een energietekort zou er misschien kunnen zitten aan te komen deze winter als doel 3 en Tihange 2 dicht zouden moeten blijven. Het is iets waar we aan denken. We hoorden net voor 8 uur minister van Economie en Consumentenzaken zich garant stellen voor een zekere stroomtoevoer. Maar wat staat er ons toch nog allemaal te wachten op vlak van energie in ons land? We hebben André Juris uitgenodigd, voormalig oprichter van Essent en nu zaakvoerder van NPG Energy, dat investeert in groene energie, volgt de energiemarkt dus op de voet. Meneer Juris, ja, die impact van doel 3 en Tihange 2, dat gaat toch wel gevolgen hebben als die zouden gesloten blijven?
Well, absoluut, ja. België was al redelijk kort op het aantal productiecentrales. Ze importeerden al veel. Het sluiten van deze twee centrales gaat het probleem alleen nog nijpender maken, maar hoeft daarom geen slecht nieuws te zijn.
Voor u is het eigenlijk goed nieuws, denkt u, want ja, u investeert in alternatieve energie.
Voor onszelf is het misschien ook goed nieuws als investeren in alternatieve energie, maar in het algemeen, ik denk, nu gaat er echt nagedacht worden over een energiebeleid. Het gaat ook moeten. En ik denk dat het hoog tijd is. Men is eigenlijk 10 jaar te laat.
Ja, 10 jaar te laat. Stel, inderdaad, dat is natuurlijk nog niet gezegd, hè, dat die zouden moeten dicht blijven. Wat kan een mogelijke mix zijn van, want je zal moeten gaan naar een mix, hè, van nieuwe bronnen?
Well, er is zeker niet één oplossing. Ik denk dat iedereen dat al aanvaardt internationaal. Enerzijds gaan we zelf ook moeten investeren in nieuwe centrales. En de overheid zou daar toch een actievere rol in moeten nemen, samen met de privésector investeren. Anderzijds, wat meneer Van der Lanotte ook terecht aangaf. Onze noorderburen bijvoorbeeld hebben heel veel nieuwe centrales gebouwd de laatste jaren.
Die gascentrales zijn het dan, geloof ik?
Inderdaad, in ja. En die staan zelfs op dit ogenblik voor een heel groot deel van de tijd stil.
Waarom staan ze stil?
Wel, omdat de elektriciteitsprijs in de groothandel veel te laag staat en de gasprijs te hoog. Maar we zouden met onze noorderburen een goede afspraak kunnen maken dat wij van die energie wel gebruik kunnen maken. Dat maakt het voor onze noorderburen interessanter, want dan gaan nu centrales wat winst kunnen draaien. En voor ons geeft het een tijdelijk overschot of een tijdelijke marge, zolang wij onze eigen centrales of onze eigen oplossingen, want het is niet alleen een kwestie van centrales bouwen, we kopen eigenlijk tijd.
Ja, gascentrales natuurlijk, daarvan weten we, ja, dat is internationaal, ook bepaalt die prijs, dan ben je er afhankelijk van, hè. Kan je die prijszetting niet zelf gaan doen, mits, wat u zegt, enkele afspraken met onze noorderburen.
Wel, klopt, ik denk dat gascentrales ons inderdaad internationaal afhankelijk maken. Ook gascentrales zelf zijn niet de eindoplossing. Ik denk dat het belangrijk is dat we beseffen dat we niet al onze kerncentrales zullen kunnen gaan vervangen door gascentrales. Eén, het lijkt me niet opportun, want dan ga je buitenlands gas moeten invoeren. En anderzijds, het is voor het milieu ook niet echt goed, want gas, ook al is het een relatief schone brandstof, is nog altijd een fossiele brandstof en zal miljoenen tonnen extra CO2 de lucht inbrengen.
Ja, en wat dan te zeggen van de steenkoolcentrale, het heropenen van de steenkoolcentrales?
Wel, ik begrijp dat men teruggrijpt naar oude remedies en dat men zegt van, we kunnen eigenlijk altijd iemand verplichten om die centrales langer open te houden. Maar de waarheid dient ook te gebieden is dat men dat maar zeer korte tijd kan. Of men gaat opnieuw moeten investeren in die centrales. Die centrales die gebouwd zijn lang voordat wij geboren waren. Dus die hebben een zeer lage efficiëntie en die stoten enorm veel CO2 uit.
Ja, dus als ik u hoor, meneer Juris, dan gaan we naar het bouwen van nieuwe centrales. Ja, iemand moet dat natuurlijk betalen, die factuur. Dus zal onze eigen factuur van de particuliere consument ook omhoog gaan. Niet, zegt meneer Van der Lanotte, wel, zegt u als producent.
Wel ja, ik denk dat het logisch is, als men investeert, moet men ervoor zorgen dat men die investering in ieder geval kan terugverdienen. In het verleden is dat trouwens met de nucleaire centrales ook zo geweest. U en ik hebben daar mee aan betaald, tientallen jaren lang. En toen is de energieprijs ook gestegen daardoor, dat is logisch. En dat zal ook zo zijn met duurzame energie, wat nu ook het geval is. En dat zal ook zo zijn met nieuwe centrales die we gaan bouwen. Onze energieprijs zal stijgen, maar als de overheid bijvoorbeeld mee een actieve partner wordt voor een bepaalde tijd, want men moet niet vergeten, een van de historische problemen die wij nu hebben is het feit dat er geen concurrentie is op het vlak van productie. En we gaan ervoor moeten zorgen dat er toch een 4-5-tal partijen komen in de toekomst die allemaal 20% marktaandeel hebben. En daar moet de overheid dus gedurende 10 à 15 jaar mee een rol in spelen.
Ja.
En zich daarna terugtrekken.
Maar u hebt het meneer Van der Lanotte samen met mij horen zeggen net voor 8 uur. Dan zullen we de winstmarges van de bedrijven eens moeten opnieuw gaan bekijken. Die factuur gaat niet omhoog. De kosten van het bedrijf en de marges die daarop genomen worden, dat zullen we moeten gaan herbekijken.
Wel, ik denk dat dat een heel goed idee is. Daarom pleit ik ook voor het feit dat de overheid mee aandeelhouder wordt in de toekomstig productiepark, voor een bepaalde tijd weliswaar. Zo kan men transparant zien wat die winstmarge mag en is. En zo kan ook de overheid en wij dus, de burgers, mee profiteren van eventuele marges die gemaakt worden. Dus het feit dat de winstmarge bekend mag zijn, is geen probleem. Men spreekt altijd over de hoge winstmarges. Nu, de energiemarkt is kostgedreven, kostplus, omdat het een brandstof is. Die werken met veel kleinere marges dan bijvoorbeeld in de telecommarkt of de mobilofoniemarkt. Dus wat dat betreft vallen die marges nogal mee.
Ja, maar onze factuur, de prijs die we betalen voor onze energie, de mix daarvan, wat we precies betalen, dat is vrij onduidelijk. Er worden ons ook veel distributiekosten aangerekend, hè? Ook daar moet misschien iets opnieuw gaan bekeken worden dan.
Wel, ik denk zeker dat distributiekosten ieder jaar onder de loep moeten genomen worden. In Nederland bijvoorbeeld moeten de distributienetbeheerders ieder jaar efficiënter worden. Dat wil dus zeggen lagere prijs. Aan de andere kant moeten onze regulatoren, bijvoorbeeld de CREG, op zeker de macht krijgen om ook dan audits te doen en zo die prijs goed in de gaten te houden. Ten laatste is het wel belangrijk om te beseffen dat de netbedrijven ook voor een deel de duurzame investeringen die wij doen voor hun rekening nemen.
Ja, dus in met die certificaten. De kosten voor de groene stroomcertificaten lopen te hoog op?
Dat denk ik niet. Ik denk dat dat een investering is die wij in het verleden ook gedaan hebben in nucleaire energie. Is de kostprijs van duurzame energie of duurzame energiehuishouding te duur? Dat weten we vandaag nog niet. Dat we moeten investeren weet iedereen. Dat het geld kost weet ook iedereen. En we gaan allemaal een stukje bij moeten dragen.
Ja, een stukje. Hoe schat u dat dan precies in? Laten we het eens procentueel bekijken.
Wel, met al hetgeen dat nu al op stapel staat, en dat klinkt misschien dramatisch, maar dat is nog maar een aanvang, hebben experts toch uitgerekend dat ongeveer 30% van de energierekening die wij vandaag krijgen de komende jaren zal verhogen. Door de windmolenparken op zee, door allerlei andere investeringen. Dus dat zijn forse stijgingen, maar men moet dat wel relativeren als men weet dat dat dan over enkele honderden euro's gaat. Dus ik denk dat we naar een energiehuishouding gaan die aanzienlijk duurder zal zijn tijdelijk, maar wel een stuk schoner.
Tijdelijk, u zegt dat het dan nadien toch zou kunnen wat naar beneden gaan, want u spreekt over 30%. Laat ons wel wezen, veel mensen kunnen lijden aan energiearmoede, kunnen die factuur nu al niet meer betalen.
Wel, absoluut, ik denk voor de mensen die moeilijkheden hebben, de moet er een goed vangnet zijn, dat is er trouwens al vandaag. Maar het is duidelijk dat, dat is net zoals de gasprijs of de benzineprijs aan de pomp, we zien iedere dag dat die stijgt en dat zal met energie niet anders zijn, dat men een vangnet moet hebben, zeker in de winter, voor mensen die moeilijkheden met hun energiefactuur. Dat staat buiten kijf en dat bestaat vandaag ook. En dat zit ook trouwens in het distributietarief.
Ja, andere piste die ook uitgetekend wordt, is die van de stroomproductie van grote bedrijven, die wat meer zou moeten gereguleerd gaan worden. Gaan bekijken welk bedrijf op welke momenten, piekmomenten, best zou gaan energie gebruiken. En dan misschien aan goedkopere tarieven kunnen gaan produceren op andere momenten. Wat denkt u daarvan? Dat is eigenlijk een grotere impact van een beleid op een productie.
Hè? Ik denk zeker dat er wat mogelijkheden zijn om bedrijven tijdelijk af te koppelen of niet. Anderzijds is het wel zo dat onze grote industrie, die ongeveer de helft van de elektriciteit in België gebruikt, top 1500 bedrijven, al zeer efficiënt werken. En dat daar weinig marge op zit, omdat die bedrijven continu draaien, hebben die een zeer mooi profiel. Dus die werken 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ik denk dat het vrij moeilijk zal worden. Misschien onze spoorwegmaatschappij, die trouwens de grootste elektriciteitsverbruiker van België is, en die jou trouwens een voorbeeld is van een zeer slecht profiel, die 's morgens om 9 uur en 's avonds om 5 uur al hun treinen laten rijden, waardoor ze een zeer slecht... Dus misschien kunnen we beginnen met de overheidsbedrijven en die dan al een beter profiel te geven.
Kijkt u als privé persoon inderdaad eerst naar overheidsbedrijven en zij terug naar u, denk ik. Het wordt een boeiende periode inderdaad. Niet ook voor een bedrijf dat investeert in groene energie. Dankjewel, André Juris.